Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 73 en daarvan vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? 73, 13e psalm. Aan u zal worden voorgelezen uit Filippenzen 2, vers 1 tot en met 18. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 18. En aansluitend artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Filippenzen 2, vers 1 tot en met 18. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke beweging en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende van één gemoed en van één gevoelen. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen dat der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijne geliefde, gelijk gij allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word, over de offerande bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij, en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijd gij u ook, en verblijd ook u lieden met mij. Artikel 24, wat handelt van de heiligmaking des mensen en de goede werken. Wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gewrocht zijnde door het gehoor van het woord Gods en de werking des Heilige Geestes, hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zover vandaar dat dit rechtvaardigmakend geloof de mensen zou doen verkouden in een vroom en heilig leven, dat zij daarentegen zonder ditzelfde nimmermeer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zij in de mens, aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulk een, het welk de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt, dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft, welke werken, als zij voortkomen uit de goede wortel des geloofs, goed en bij God aangenaam zijn, overmits zij alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anderszins zouden zij niet meer kunnen goed zijn dan een vrucht des booms goed zijn kan, voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen. Want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen, en niet Hij in ons, aangezien Hij het is die in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voorts, al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop, want wij kunnen geen werk doen, of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg, dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid. En onze arme conscientiën zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunde op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 72, de versen 1, 6 en 7. Vers 1, 6 en 7, geef Heer de Koning uw rechten. De collecte is straks aan de uitgang. We gaan samen zingen. Geliefde gemeente, voor zover hier aanwezig en voor zover u thuis meeluistert bij uw computer of bij uw tablet of via de kerktelefoon. We zijn samengekomen in bijzondere omstandigheden. We luisteren ook thuis mee in een bijzondere situatie. Ik heb vanmorgen reeds een vergelijking gemaakt met 1953, toen in Zeeland de dijken zijn gebroken, op zaterdagavond de nacht, en er de volgende zondag natuurlijk mensen gered moesten worden. De dijken worden gestopt en het water moest worden tegengehouden, en er veel overleg nodig was om die grote dijkdoorbraak in Zeeland het hoofd te kunnen bieden. Vandaag zitten we in andere situaties. Overal in de wereld, China, Zuid-Korea, Iran, Italië, maar ook inmiddels Spanje en Frankrijk en Nederland worden mensen ziek door een ingrijpende coronavirus. Die virus is een ernstige virus in zoverre dat het zich snel verspreidt en dat vooral bepaalde kwetsbare groepen daardoor ziek worden en soms moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. En inmiddels heeft de ervaring al geleerd dat dat soms hele pijnlijke situatie kan geven in Italië, waar er te weinig IC-bedden zijn voor zieke mensen. Ook andere delen van de wereld doet zich daarvoor. Denk aan Iran. Het is natuurlijk de angst dat zich dat ook zal voordoen in Nederland. En we mogen de Heer wel bidden of Hij voor ons volk en voor ons land wil zorgen. En dat deze roepstem ook gehoord zou worden. Misschien in de wereld. Misschien in kerkelijk Nederland. Maar laten we hopen dat die roepstem ook in onze kerken, in onze gemeenten wordt gehoord. En dat we ernaar gaan handelen. En dat dat praktijk krijgt in ons leven. In gehoorzaamheid aan de geboden en de inzettingen Gods. Dat is helaas niet vanzelfsprekend. In 1953 was het dat ook niet. Want na die vreselijke ramp in Zeeland ging het gevecht en de ruzie in onze griffemidden gemeenten gewoon voort en kwam er een kerkscheuring. Als je daar eens even een poosje over nadenkt, de Heere laat zijn stem horen en vooral ambtsdragers, predikanten gaan voort met ruzie maken. Wat is dat diep verootmoedigend. En wat zou ons dat ook angstig moeten maken voor de toekomst. Niet voor andere mensen, niet voor de wereld, maar voor onszelf. Gaan wij nou ook gewoon verder leven? Als dit straks misschien in april of mei of juni wat minder is geworden en misschien die virus weer is verdwenen. Dat weet niemand. Misschien duurt het wel een jaar of anderhalf jaar. Ook de wetenschappers en de virologen zijn daarover verschillen van mening. Laten we de Heer bidden of Hij de mensen inzichten wil geven en dat we ook van deze dingen verlost mogen worden. Zo is er dus veel te doen. En dan bestaat de neiging om dan te vluchten in allerlei bijzondere dingen. Heb u last van? Heb ik last van? Om allerlei bijzondere dingen op te merken. En om ons ook ledig te houden met allerlei niet zulke hele interessante en belangrijke zaken. Wat kunnen we beter doen in deze ogenblikken dan gewoon te raden te gaan bij het woord van God en op de meest normale en de meest gebruikelijke manier stil te staan bij het enige houvast in leven en in sterven, de enige troost in leven en in sterven. Troost die we nodig hebben in het leven van alle dag. Het leven met en zonder corona. Het leven in ons gezin. Het leven in ons huwelijk. Het leven van de ouderdom. Het leven waarin zoveel moeilijke en ingewikkelde vragen zijn. Wat hebben we nodig? De enige troost. Het enige houvast. Wat hebben we dat vooral nodig? In het licht van sterven en de ontmoeting met God. Wat kunnen we daarom beter doen dan dat oude leerboek open te doen? Onze Heidelberger catechismus. En thuis en hier in de kerk. Samen te luisteren naar de taal van de enige troost in leven en in sterven. De inhoud van die troost is dat we het eigendom zijn. Dat we voor rekening liggen van de Heer Jezus Christus. Dat we bij zijn familie en bij zijn lichaam behoren. Dat we door een waar geloof aan hem verbonden zijn. Die troost valt uiteen in allerlei elementen. Onze Heidelberger gaat er 52 zondagen lang op in. En iedere keer wordt weer opnieuw een onderdeel van die ene troost behandeld. Vanmiddag staan we stil bij zondag 12 van de Heidelberger catechismus. Een zondag dus ook weer over de enige troost in leven en in sterven. Wat lezen we dan in zondag 12? Wel, we gaan die vragen en antwoorden eerst samen lezen. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd. Tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met zijn enige offerande zijns lichaams verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met een vrije en goede conscientie of geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Het gaat over de middelaar. We letten in de eerste dag op zijn ambt en we letten in de tweede plaats op zijn leerlingen. Het gaat dus over de middelaar, zijn ambt, vraag en antwoord 31. En in de tweede plaats zijn leerlingen, vraag en antwoord 32. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. We zijn in onze Heidelbergen nu bezig met het nadenken over de middelaar Gods en der mensen. Het eerste wat wij overdenken van de middelaar, dat zijn zijn namen. Dat gebeurt ook in de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We horen daarvan Jezus Christus, Zoon van God, onze Heer. Dat zijn de vier voornaamste namen die in onze 12 artikelen worden genoemd en die de Heidelberger verder uitwerkt. Wat betekent dat nu precies? Dat de middelaar van zijn vader de naam Jezus kreeg. Jezus, een hele gebruikelijke naam in de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus op de aarde, ook wel Jozua of Justus. Hè, dat zijn allemaal vormen van dat woord Jezus. Maar sinds dat de Heer Jezus die naam droeg, noemen wij onze kinderen natuurlijk niet meer Jezus. Die naam, daar heeft God de Vader wat mee willen uitdrukken. Die naam betekent redder, verlosser, zaligmaker. Dat is zijn grote werk geweest. En wat hij deed, kwam in zijn persoonsnaam openbaar. Na die naam Jezus komen we nu toe aan het woord Christus. Ik zeg met opzet het woord Christus. Want eigenlijk is Christus niet een naam, maar een titel. Kijk, de Christusnaam is een ambtsnaam. Dat duidt het ambt van de middelaar aan. Wij kennen ook in onze samenleving ambten. Het ambt van politieman. Het ambt van notaris. Het ambt van... Nou, u kunt dat zelf verder invullen. Er zijn in onze samenleving ambten. Er zijn zelfs ambtenaren, rijksambtenaren. En dergelijke mensen komen tot hun ambt bijvoorbeeld door beëdiging. Ik weet nog dat ik jaren geleden werd beëdigd als rijksambtenaar. Dan moet je de eed afleggen dat je in je werk getrouw zult zijn enzovoorts. Zo heeft de Heer ook een ambt. Naast een naam heeft hij een ambt. En dat ambt, dat wordt eigenlijk samengevat in dat woord Christus. Dat woord Christus vindt een wortel in het Oude Testament. Vertalen we dat woord Christus, wat een Grieks woord is, naar het Hebreeuws, dan komen we bij het woord Messias. Dat is dus de ambtsnaam waaronder de Heer in het Oude Testament werd beloofd. De Messias, de grote ambtsdrager. Het Nieuwe Testament is daarvoor de naam Christus. En vertalen wij die naam in het Nederlands, dan komt er gezalfde te staan. Of toegeruste, gezalfd. Waarom is hij Christus? Zo lezen we in zondag 12, vraag en antwoord 31. Dat is gezalfde genaamd. Het antwoord begint dan, omdat hij van God de Vader in de eerste plaats is verordineerd. De ambtsnaam van de middelaar. Het woord Christus wil ons zeggen dat de Heer Jezus door zijn Vader is aangesteld. Wij weten dat de middelaar is gekomen om zondaren te zaligen. Wij weten dat hij is gekomen om als profeet, priester en koning zijn werk te verrichten. Waar gaat dat werk naar terug? Dat gaat terug op zijn Vader, die zijn Zoon daarvoor heeft verordineerd en aangesteld. Het heil van zondige mensen is niet pas ontstaan na de zondeval. Het heil van zondige mensen is niet pas ontstaan in de loop van de geschiedenis. Bijvoorbeeld na de dagen van Noach of iets dergelijks. Dat is een moderne gedachte die door sommige moderne theologen wel wordt beweerd en voorgesteld. Nee, dat heil van God is ontstaan in de eeuwigheid. Hij is van God de Vader verordineerd, aangesteld. Gemeente, de troost van de kerk is niet begonnen op de aarde. De enige troost van Gods kinderen is begonnen in de eeuwigheid. In het werk van God de Vader. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. En dat maakt de zaligheid van Gods kinderen ook zo vast. Het ligt vast in God zelf. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goede tierennet zal niet wijken, zegt de Heere, uw ontfermer. Naast dat de Heer Jezus als middelaar is verordineerd, is hij ook, zo lezen we, met de Heilige Geest gezalfd. Dat woord gezalfd betekent bekwaam gemaakt. Een middelaar is iemand die staat tussen God en mensen. Hij behoort dus helemaal bij God, maar hij behoort ook helemaal bij de mensen. In die zin dat hij de broederen in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. De Heer Jezus is bekwaam gemaakt, gezalfd met de Heilige Geest hier in de tijd, om dat grote middelaarswerk te volbrengen. Daarvoor was zijn menselijke natuur nodig, maar daarvoor was zijn menselijke natuur niet genoeg. Daarvoor was zijn goddelijke natuur nodig, maar daarvoor was zijn goddelijke natuur niet genoeg. God en mens in één persoon, dat is de middelaar. En die middelaar is door de Heilige Geest geschonken. Want de engel zegt, de Heilige Geest zal over u komen. Want dat heilig wat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En met de Heilige Geest is de Heer Jezus ook gezalfd, overgoten bij de Jordaan. Toen heeft God de Vader gezegd, dit is mijn geliefde Zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. Toen is de Zoon ondergegaan in het water, toen Johannes hem doopte. En toen daalde de Heilige Geest neder in de gedaante, in de vorm, dus niet als duif, maar het leek een beetje op een duif. Toen daalde de Heilige Geest neder en toen is hij gezalfd zonder mate, dus hij werd volkomen bekwaam gemaakt om dat grote werk van de verlossing van zondaren en de redding van arme mensen te verrichten. Dat is ook wel heel duidelijk gebleken tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op de aarde. Dag in dag uit heeft de duivel hem verzocht. Nooit heeft de Heer ook maar één moment de duivel de kans gegeven in zijn leven. Ik zeg het wat eenvoudig. Dag op dag heeft hij de last van de zonde gevoeld. En keer op keer heeft de Heer zijn weg vervolgd. Van stap tot stap heeft hij de geboden van zijn Vader onderhouden. Heeft hij de wil van zijn Vader gedaan. Hij was volkomen bekwaam om dat grote, diepe werk van de verlossing van zondaren te verrichten. Weer iets van de enige troost, de Heilige Geest, die een volkomen zaligmaker geeft, geschonken in deze wereld. En waartoe is hij dan verordineerd en gezalfd en bekwaam gemaakt? Dan lezen we in de eerste plaats over de hoogste profeet. De hoogste. Er waren natuurlijk profeten in het Oude Testament. Denk aan de woordprofeten Elia en Elisa. Denk aan de grote schriftprofeten Jesaja, Ezekiel, Jeremia. Dat zijn allemaal mensen geweest die hebben delen van de raad Gods bekendgemaakt. En soms op een hele indringende en op een hele rijke wijze. Denk aan Jesaja. Een volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Denk ook aan Jesaja 53, waar het gaat over het lijden en sterven van de zaligmaker. De hoogste profeet echter is Christus, de Jezus, die als die hoogste profeet ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Al die profeten in het Oude Testament hebben die raad Gods ten dele. Hebben die raad Gods, voor zover God hen dat schoon bekendgemaakt. De Heer Jezus heeft het in volle omvang bekendgemaakt. Hij zelf was de zaligmaker. Hij is de Messias. Hij is de Christus des Schriften. Hij alleen kan zondaren redden. En dat grote werk van de verlossing heeft hij bekendgemaakt, gepredikt. In de eerste plaats uitwendig. Door de verkondiging van het evangelie. Door de prediking van het Koninkrijk Gods. We lezen ook verschillende toespraken en preken van de Heer Jezus in de Bijbel. Denk maar aan Johannes 6, de bekende broodrede, waar de Heer zegt, ik ben het brood des levens. Daarnaast heeft de Heer ook inwendig die boodschap van het evangelie bekendgemaakt, doordat hij zondaren riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hij wandelde door Jericho en haalde een tollenaar uit de boom. Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis zijn. Hij wandelde door een plaats in Galilea en haalde een tollenaar uit zijn tolhuis, Levi, met de woorden, volg mij. Hij wandelde rond in deze wereld en heeft inwendig door zijn geest dat evangelie aan zondige mensen bekendgemaakt. Wat noodzakelijk is dat, dat we ook niet alleen maar Gods woord in ons hoofd weten, maar dat dat ook door het werk van Gods geest, door de Heer in zijn profetisch werk, wordt ingedragen in ons hart. Dat ons hart net als bij Lydia wordt geopend, opdat we acht nemen op hetgeen van Paulus gesproken werd. Naast dat profetisch ambt heeft de Heer ook een priesterlijk ambt. Priesters, dat zijn mensen die naderen tot God. Het Hebreeuwse woord voor priester, kohen, dat betekent ook naderen, naderen tot God. En zo'n priester in het Oude Testament, die mocht alleen naderen met het bloed der verzoening in de tempel. Naast de gewone priesters had je ook de hoge priester. Denk aan Aaron, zijn zoon Eleazar. En denk aan de tijd van David, Abjatar, later Zadok. Dat waren hoge priesters. Die hadden de leiding in de tempel. Die mochten ook één keer per jaar op de grote verzoendag binnengaan met het bloed in het heilige der heiligen, om dat op de ark, op het verzoendeksel te strijken. De hoge priester was als het ware een voorbeeld van de komende Christus die eenmaal komen zou. Al die hoge priesters in het Oude Testament waren gewone mensen, zondige mensen. Waren ook mensen die met dat dierenbloed geen verzoening tot stand konden brengen. Dat waren allemaal symbolen, dat waren boodschappen van de komende verzoening die eenmaal tot stand zou worden gebracht. De enige echte hoge priester, dat is de Heer Jezus. Daarom staat er ook de enige. Al die andere hoge priesters, dat zijn maar symbolen, dat zijn mensen. Hier is de echte, de ware hoge priester. En wat heeft hij nu als enige echte hoge priester gedaan? In de eerste plaats heeft hij met zijn lichaam het enige offer gebracht wat voor God geldt. En dat is zijn leven geweest. Vanmorgen hebben we dat gehoord. Hoe het bloed van de middelaar, het kruis van Golgotha werd vergoten. Hoe hij door zijn bloedig offer de weg heeft teruggebaand naar God. Hij is de enige zaligmaker, de enige naam onder de hemel, door de welke wij moeten zalig worden. Ik zal het heel eenvoudig zeggen. Er komt niemand de hemel binnen, dan alleen door dat oprechte geloof in de Heer Jezus Christus. En daarom is het zo nodig dat er in ons leven een begin wordt gemaakt. Dat de Heere door wederbarende genade ons van dood levend maakt. Maar daar moeten we niet in rusten. De Heilige Geest maakt ook plaats door zijn ontdekkende bediening voor die persoon van de middelaar, voor zijn priesterlijk werk. Hoe doet de Heilige Geest dat? Dat doet de Heilige Geest door ons te laten zien dat wij schuldige mensen zijn en dat er voor onze schuld betaald moet worden. We kunnen niet zelf betalen. Dat is een hele moeizame en pijnlijke les. We kunnen niet het beroep doen op andere mensen, wie die mensen ook zijn. Dat is weer een andere, hele pijnlijke les. Er is er maar één die betaald heeft. En dat is de gekruisigde Christus. En alleen in zijn bloed is de vergeving der zonden. Zul je dat nooit vergeten. Dat dat de grond is waarop Sion wordt gebouwd. En dat het liefste werk van de Heilige Geest is plaats te maken. Een arme zondaar te brengen. Bij deze heiland. Die zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus. Dat is het grote en het liefste werk van de Heilige Geest. De verheerlijking van de middelaar voor straatarme mensen. De Heer heeft met zijn offer voor de zonde betaald. En in de tweede plaats als hoge priester treedt hij met zijn voorbidding voor bij de Vader. We hebben een biddende en een dankende hoge priester. Vaak zijn wij biddeloze mensen. Discipelen hebben aan de Heer Jezus gevraagd: Heere, leer ons bidden. En de Heer Jezus is die biddende hoge priester. Nog nooit heeft hij verkeerd gebeden. Eén keer werd hij niet verhoord. Dat was op Golgotha tijdens de 3-urige duisternis. Maar verder zegt de Heer, ik wist dat gij mij altijd hoort. Johannes 11 staat dat. Een verhoorde hoge priester. En wie in die voorbeden ligt begrepen. Ach gemeente, dat zijn de allergelukkigste mensen op de aarde. De voorbeden van Christus. En dan tenslotte lezen we nog over zijn koninklijk ambt. Er zijn in het Oude Testament een lange reeks van koningen. David, Salomo en later Hiskia, Josia. Soms godvruchtige koningen, soms ook goddeloze koningen. Denk aan Agas. En al die koningen zijn maar voor een poosje, voor een tijd. De Heer Jezus is een eeuwige koning. Kijk maar in het boekje. Hij is onze eeuwige koning. En wat doet hij nu als koning? Ja, wat doet een aardse koning? Die regeert, beschermt en verzorgt. Net als een herder. Wat doet nou deze eeuwige koning? Hij heeft twee middelen om zijn kerk en om zijn kudde te verzorgen. Zijn woord en zijn geest. En door het woord en door de geest regeert hij, geeft hij leiding, in de tweede plaats beschut, beschermt hij, en in de derde plaats behoudt, onderhoudt hij. Leiding, bescherming, onderhouding. Als een eeuwig koning waakt hij over zijn kudde, waakt hij over zijn schapen. Wat tekent ons die ambtsnaam van Christus, de heerlijkheid en de noodzakelijkheid van de zaligmaker? Petrus heeft het geroepen, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Zo mogen wij ook wel instemmen met de dichter uit de 72e psalm, het 8e vers. Als het gaat over deze koning en we gaan het samen zingen. Zo moet de koning eeuwig leven. Met elk met diep ontzag. En wat daar verder volgt. Onze eerste gedachte het ambt van de middelaar, onze tweede gedachte de leerlingen van de middelaar. En daarover gaat vraag en antwoord 32 van de Heidelberger Catechismus. Maar waarom wordt gij, weer dat persoonlijke hoort u, een christen genaamd? Gemeente, de christennaam is natuurlijk wereldwijd bekend. En er zijn op deze aarde volgens de statistieken 2,3 of 2,4 miljard christenen. Wie noemen wij eigenlijk een christen voor de statistiek? Nou, dan kunnen we dat woord christen op verschillende manieren benaderen. En we kunnen zeggen iedereen die zich op een of andere manier verbonden voelt met de Bijbel en met de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Die zou je de naam christen kunnen geven. Wat dat betreft wonen we in een land waar een heleboel mensen niks meer met de kerk hebben. Maar er zijn toch ook nog een heleboel mensen die wel wat hebben met de Bijbel. Ook nog wel gedoopt zijn. En zichzelf dan ook christenen noemen. Naam christenen. Op zich natuurlijk niet verkeerd. Maar we moeten er natuurlijk niet tevreden mee zijn door alleen maar de naam christen hebben. Dat we het alleen maar als naam zien, als aanduiding. Zo heb je ook aanhangers van Boeddha en aanhangers van de islam. En zo heb je dan ook aanhangers van het christendom. Wat is een christen ten diepste? Wat is eigenlijk een christen? En daarop gaat de Heidelberger een antwoord geven. Maar waarom wordt gij heel persoonlijk een christen genaamd? Nu is er met die christennaam nog wel iets aan de hand. Want nu komen wij in de Bijbel die naam eigenlijk niet zo heel vaak tegen. We komen tegen in Handelingen 11, vers 26, waar het gaat over de gemeente in Antiochië. En dan blijkt dat in Antiochië de discipelen van Jezus christenen genaamd werden. Mogelijk door de heiden als spottende aanduiding. Hoe dat ook verder zij, in ieder geval die christennaam is dus ontstaan in de heidengemeente te Antiochië. En verderop in de Bijbel komen we hem nog wel een keer tegen in 1 Petrus 4 vers 16 en Handelingen 26 vers 28. Maar verder komen we die naam christen eigenlijk niet zo tegen in de Bijbel. De Bijbel noemt meer de christenen de gelovigen, de discipelen, de leerlingen van de middelaar. De naam Christus komen we natuurlijk wel tegen in onze belijdenis. In de 12 artikelen, in de Nederlandse geloofsbelijdenis, in de Duitse leerregels, de Heidelberg Catechismus, daar komen we die naam uitvoerig tegen. En zo is men tenslotte de volgelingen van de Heere christenen gaan noemen. Zij horen bij Christus. En wat betekent dat nou eigenlijk? Wel, onze Heidelberger gaat het ons uitleggen wat die christennaam, wat het betekent om in waarheid een christen te zijn. In de eerste plaats lees ik dan in het antwoord, het gaat over waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof, het ware geloof, dus het geloof van zondag 7, een lidmaat, een ledemaat van Christus ben. In de eerste plaats. Kijk, de kerk des Heren wordt in de Bijbel op allerlei manieren benoemd. De kerk wordt bijvoorbeeld het volk Gods genoemd. En in die aanduiding volk Gods, daar horen we iets van Gods verkiezende liefde. Het volk door God verkoren. Soms wordt in de Bijbel de kerk de tempel van de Heilige Geest genoemd. En dat betekent dat de Heilige Geest woont in alle ware christenen. De inwoning van de geest. Tempel is een plaats waar de Heer dan woont. En soms wordt in de Bijbel een ware christen en wordt de kerk ook het lichaam van Christus genoemd. Dat is natuurlijk beeldspraak. En die beeldspraak wordt hier ook gebruikt in antwoord 32. Dat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. De apostel Paulus noemt dat zo in 1 Korinthe 6 vers 15. Daar zegt hij, weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Lidmaten. Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden van een hoer? Dat zij verder. Dus lidmaten, ledematen. Door het oprechte geloof. Wat is eigenlijk een lichaam? Nou, een lichaam dat heeft een hoofd, dat heeft handen, armen, benen. In dat lichaam zitten ook longen, lever, een hart. En een lichaam dat is niet met schroefjes aan elkaar gemaakt. Ik bedoel dat eerbiedig. Je hebt vroeger had je meccano en nu heb je nog wel allerlei andere dingen. En dan kun je dus alle dingen maken. Dan kun je dus plankjes aan elkaar doen met schroeven. Maar als hij dan dat ene beweegt, dan beweegt nog niet automatisch dat andere. Hoe zit dat nou met een lichaam? Een levend lichaam. Wel, dat hoofd, dat is niet door middel van schroeven en zo met elkaar verbonden, maar dat is organisch. Bij dat hoofd hoort dat lichaam. En dat hele lichaam, dat wordt als het ware geregeerd vanuit dat hoofd, vanuit dat brein wat in dat hoofd zit. En het is allemaal op een organische, op een hele intense manier met elkaar verbonden. Zo ziet de Paulus dus de kerk. Dat hoofd, dat is Christus. En al die andere gelovigen die zijn aan dat lichaam verbonden. Op een hele intense manier. Neem bijvoorbeeld in uw eigen lichaam uw pink. Nou, pink, klein lichaam. Maar als u daar een hele grote snee in geeft, doet het zeer. Het voelt uw hele lichaam. Dus als dat ene lid die pink leidt, heeft het hele lichaam pijn. Zo is nou de gemeente ook een lichaam. En een christen die behoort tot dat lichaam van Christus. Hij is met de Heere verbonden. En is ook door het geloof met al die andere leden verbonden. Zo is het in een gewoon lichaam ook via zenuwbanen. Zo wordt het allemaal met elkaar verbonden. Nou, wat is een christen? Hij is door het geloof een lidmaat. Hij hoort dus bij dat levende lichaam van de Heer Jezus. Hij heeft de Heer Jezus, ik noem een paar dingen, leren kennen door het geloof. Hij heeft op de Heer Jezus leren vertrouwen. Hij heeft het onderwijs van de Heer hartelijk lief en nodig. Hij weet van zijn zaligmaker. Want hij is een levend lidmaat van die persoon van de middelaar. U kent allemaal het huwelijk. En wat is het een zegen als je een goed huwelijk hebt. Waar kan een man dan veel houden van zijn vrouw? En waar kan een vrouw dan veel houden van haar man? Ook zelfs, al is je vrouw dan gestorven, houd je nog van haar. Een lidmaat van Christus. Wat houdt de Heere van zijn kinderen? Wat heeft hij dat laten blijken? Bijvoorbeeld in het leven van Petrus. Toen hij hem verloochende. En wat heeft Petrus, ondanks al zijn struikelingen, toch zijn meester lief gehad. Na de opstanding heeft de Heer Jezus dat nog 3 maal aan Petrus ontlokt. Heb gij mij lief. Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dat ik door het geloof een lidmaat, dus een levend ledemaat van Christus ben. Dat ik door het geloof mag weten dat hij van mij houdt. En dat ik hem lief heb. Dat staat er eigenlijk. Dat is het geheim van Gods kinderen. Dat is het grote geheim van hun leven. Dat ze die zalig maken die onder ons wandelt in zijn woord. Met een onuitsprekelijke liefde lief hebben. En in de tweede plaats. Dat ze op die manier, door die innige verbondenheid, ook aan zijn zalving deel hebben. We hebben al gehoord dat woord zalving betekent bekwaammaking. En dat de Heer dus, door die levende verbinding, de geest die de Heer Jezus heeft, ook schenkt in hun leven. En dat ze zo ook bekwaam worden gemaakt, worden vernieuwd tot een hem welgevallig leven. Ze zijn zalving deelachtig zijn. Dat ze dus weten en voelen en merken wie de Heer is. En ook wat ze aan hem verplicht zijn. Kijk. Dat is nou ook in een gewoon huwelijk zo. Als dat een goed huwelijk is, dan doet die man graag iets voor zijn vrouw. Dan doet die vrouw ook graag iets voor de man. En in een goed huwelijk, dan neemt die man eens een bos bloemen mee. In een goed huwelijk, dan gaat die vrouw eens een keer iets moois, iets fijns doen. Dat hoort daarbij. De Heere geeft in die verbinding met zijn kinderen. En hij maakt ze bekwaam, ze worden zijn zalving deelachtig op dat de hoogste plaats gaat innemen in hun leven. En dat ze Psalm 116 ook met overtuiging gaan zingen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. En wat betekent dat nou, die zalving deelachtig zijn? Nou, dat betekent in beginsel, en dat is natuurlijk altijd ten dele hier op aarde, maar dat we graag doen wat de Heer doet. En dat we een hekel hebben aan de dingen waar de Heer een hekel aan heeft. Ik kan het eigenlijk niet eenvoudiger zeggen. Zonder Christus, zonder genade, vinden we de zonde fijn en hebben we een hekel aan God. En dan zijn geboden. Met genade wordt het allemaal anders. Dan krijgen we liefde tot de dingen waar de Heer een vermaak in had. Dan krijgen we een hekel aan de dingen waar de Heer voor gewaarschuwd heeft. Het is nou zijn zalving deelachtig. Deel hebben aan die geest van Christus. En wat betekent dat dan concreet? Drie dingen lees ik in, vier dingen eigenlijk lees ik in het boekje. In de eerste plaats, opdat ik zijn naam belijde. Ja, er is een groot verschil in de Bijbel tussen ergens over praten en iets belijden. Nu mogen wij natuurlijk best over de dingen van de Bijbel praten. Dat is echt niet verboden. Sommige mensen denken dat wel eens dat dat een verbod is, maar dat is dwaasheid. Wij mogen gerust in ons gezin, in ons huwelijk, op de vereniging, op de catechisatie, ook op een verjaardag wel spreken over de dingen van de Bijbel. Ik zou zelfs willen zeggen, werd dat maar meer gedaan. Maar praten is iets anders dan belijden. Belijden, dat is dat we juist op plaatsen waar dat moeilijk is, juist op plaatsen waar dat nou echt niet zo uitkomt, en mensen misschien zeggen, nou ja, die oude dingen van vroeger en van de Bijbel, die hoor ik liever niet, hou daar maar mee op. Wel voor die zaak uitkomen. Bijvoorbeeld door ons spreken. Maar meer nog door ons leven. Dat zichtbaar en merkbaar wordt aan wie we verbonden zijn en wie we lief hebben. Dat we zijn naam, zijn persoon betekent dat belijden. Dat in ons leven zichtbaar en dat in ons leven merkbaar wordt. Dat we een leerling zijn van de zaligmaker en dat we zijn voetstappen drukken. De Heer heeft daar ook keer op keer tijdens zijn omwandeling op gewezen. Want dan zegt hij tegen zijn discipelen, tegen zijn leerlingen, volg mij. Dat is dat belijdende leven. Dat is dat leven waarin we ons ervoor overkrijgen om goed te spreken van God voor slechte mensen. In de tweede plaats, dat ik mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. De Heer heeft een zoenoffer gebracht. Zijn gehoorzaamheid tot in de dood, dat was de betaling voor de zonde. Gods kinderen moeten ook offeren. En dat is het leven van de gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan Gods geboden. Niet om daar de hemel mee te verdienen, maar omdat God dat zo waard is. En dan een levend dankoffer. Niet omdat dat nou moet, omdat het mag. Een vrouw mag voor haar man zorgen, waar ze van houdt. Een man mag zijn vrouw blij maken. Dat is niet een soort verplichting. Dat wordt door de liefde gedreven. En zo offeren echtgenoten in een goed huwelijk zich aan elkaar op. Zo ook worden alle christenen geroepen om zich als een levend dankoffer aan de Heere te wijden. Volgeling van hem te zijn. Toegewijd zijn aan zijn zaak, aan zijn persoon. En tenslotte in de derde plaats, dat ik met een vrije en goede conscientie geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. Gods kinderen worden ook geroepen tot strijd. Dat is hun koninklijke opdracht. En strijd is wat anders dan ruzie maken. Dat doen we helaas veel te veel. Maar strijd betekent dat ik worstel tegen de machten om ons heen en de machten in mijzelf. En er worden hier in de Heidelbergen twee genoemd. Dat ik met een goede conscientie strijd tegen de zonde. Ja. Elke christen heeft machtig veel last van het inwonend verderf. Er ontstaat een levenslange strijd tegen de inwonende zonden in zijn leven. Kent u ook die strijd? Koninklijke strijd. Elke keer weer opnieuw. Die oude Adam. Die oude Adam. Paulus heeft er tot aan het eind van zijn leven mee gestreden. Een ware christen kent die strijd. Hij is ook overwonnen die strijd. Niet in onszelf. Maar in die biddende en die dankende hoge priester. In de tweede plaats de duivel. En al zijn boosheid. Die soms op een hele brute, soms weer op een hele verfijnde manier, maar elke keer weer opnieuw de kop opsteekt. Dat ik als koning in de voetstappen van de grote koning in dit leven tegen de zonde en tegen de duivel strijd. En tenslotte het laatste. En hiernamaals, nu leven we nog in de tijd, hiernamaals komt de eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. De christen verlangt naar huis. De christen verlangt naar Christus, naar zijn zaligmaker. Eenmaal zal het uur aanbreken. Dat het getal vol is. Eenmaal zal het tijdstip aanbreken naar de ziel. Dat is bij het sterven. En eenmaal op de jongste dag zal ook het tijdstip aanbreken. God zal zijn, alles en in allen. Dan zullen Gods kinderen thuiskomen. Dan is de pelgrimschap voorbij. Dan begint de eeuwige vreugde. En dan zullen we altijd bij de Heere zijn. Het ging over het ambt en het ging over de leerlingen. Op welke leerschool zit u nu? De leerschool van het verstand, de leerschool van de duivel, de leerschool van de wereld. Deze leerschool staat ook nog open. De koning heet u hartelijk welkom om plaats te nemen in zijn school, om een leerling te worden. En ik kan u verzekeren, het is de allerbeste leerschool en hij deelt u het grootste geluk uit. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. De enige troost in leven en in sterven. Wat zijn ze gelukkig die deze eiland mogen kennen. En die met de psalmdichter mogen zingen. Wat heb ik nevens u omhoog. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog. Op aarde nevens u toch lusten. Dan is God in Christus goed voor slechte mensen. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 75, het laatste vers. Ik zal dit melden, ik zal altijd en wat er verder volgt. Thank you. verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.